Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts. Welkom bij Huisartspodcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraar. Wat goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast gaat over artrose. Eerst in het algemeen en dan ook nog over handartrose. Hand- en polsartrose. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit met drie fysiotherapeuten aan tafel. Hartstikke leuk dat jullie hier aan mee willen werken. Hartstikke goed ook om dit verhaal duidelijk te maken voor de patiënten. Ik zal jullie allemaal even voorstellen. Links van mij zit Peter Kruft. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent fysiotherapeut bij het Artrose Instituut in Nederland.
Ja, klopt.
Daar zijn we ook nu om dit op te nemen.
Zeker.
Ja. En daarnaast zit Hilde Tuitel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent ook fysiotherapeut hier op het Artrose Instituut.
Ja.
En ja, eigenlijk daartussenin zit Romana Buijert.
Yes.
Jij bent handtherapeut, hand- en polstherapeut.
Ja.
En jij werkt bij Handtherapie Net.
Yes, klopt. Ja. Ja.
Nou, jij komt met name aan het eind aan het woord. Want dat stuk gaan we dan nog speciaal over handartrose praten. En in de show notes kan je zien vanaf welk stuk dat ongeveer start.
Ja.
Maar het eerste algemene deel, ja, eigenlijk gaat daar heel veel daarover, is ook belangrijk over handartrose. Naast deze podcast is er ook een podcast specifiek over knieartrose. Nou, die podcast kent natuurlijk wat overlap. Maar in deze podcast gaan we in het algemeen het uitleggen hoe hiermee om te gaan. Is dat nou belangrijk, Peter, om met jou te starten? Dat iemand weet hoe hiermee omgaat?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat de leefstijl, de activiteiten die je doet, de manier waarop je dat doet, de intensiteit waarmee je dat doet, de rust die je neemt. Ja, dat zijn allemaal factoren die echt van invloed zijn op de klachten die je hebt. Ja,
ja.
Dat is absoluut belangrijk.
Ja. Kan je eens uitleggen wat artrose nou is?
Ja, artrose werd natuurlijk, voorheen werd het vaak slijtage genoemd. Daar wordt eigenlijk steeds meer van afgestapt, dus het wordt veel meer gezien als het falen van een gewricht. En we kennen allemaal hartfalen, nierfalen, maar bij artrose, door de verminderde kwaliteit of de verminderde kwantiteit van het kraakbeen, zie je dat een gewricht eigenlijk uit balans raakt. Het kan niet meer goed functioneren zoals het hoort te functioneren. Het beweegt minder soepel. Daardoor krijgen alle structuren in en rondom het gewricht het allemaal wat zwaarder. Dus het wordt wat zwaarder voor bandkapselapparaat. Het wordt wat zwaarder voor de pezen. Het kan zijn dat het slijmvlies aan de binnenkant van het kapsel wat, ja, eigenlijk wat ontstoken raakt. Het kan zijn dat je daardoor pijn krijgt, dat je minder gaat doen, waardoor de spierfunctie achteruit gaat. Vervolgens, als de klachten weer wat afnemen, wil je eigenlijk weer gaan doen waarvan je denkt van ja, dat heb ik altijd kunnen doen, dus kan ik het nu ook doen. Maar omdat spierfunctie minder is geworden, wordt de belasting op het gewricht weer groter en kan je dus eigenlijk niet meer doen. Dus het is veel complexer dan alleen maar te zeggen het is slijtage. Ik denk niet dat dat een juiste benaming is. Ik zou het eigenlijk willen omschrijven als het falen van een gewricht. Ja. Het is veel complexer dan alleen maar het kraakbeenschade.
Ja, je noemt al pijn, wat het voor klachten kan geven. Wat geeft het nog meer voor klachten?
Nou, stijfheid en pijn staan eigenlijk bijna altijd wel voorop.
Ja.
Startstijfheid, moeilijk op gang komen, pijn bij belasten. In het begin verdwijnt dat nog als je even bezig bent. En op het moment dat je artrose hebt in een ernstige mate, zie je dat de pijn eigenlijk continu aanwezig blijft bij activiteiten.
Ja.
En zelfs in rust pijn kan geven.
En hoe kan je dan het beste voor je gewrichten zorgen als je hiermee gediagnosticeerd bent?
In beweging blijven. Dus wel degelijk dat blijven doen. Alleen met mate. Dus waar denk ik de sleutel zit voor minder klachten krijgen, is de juiste balans vinden tussen de belasting en de belastbaarheid. Wat kan je aan? Wat kan je gewricht aan? En wat doe je? En zoek dan met name bewegingen op die wat minder belastend zijn, wat minder zwaar zijn voor het betreffende gewricht. Wandelen is voor een knie zwaarder dan fietsen. Dus dan ga dan eerder fietsen of ga wat minder ver wandelen of neem meer pauzes. Dus het is een misverstand om te denken ik moet helemaal niks meer gaan doen. Tegelijkertijd moet je het ook niet overdrijven. Dus het zoeken van een juiste balans van activiteiten, dat is eigenlijk de sleutel.
Ja. Heb je meer voorbeelden hoe dat in de praktijk soms mis kan gaan?
Nou, ik denk dat Hilde daar heel veel voorbeelden van heeft. Want die ziet heel veel mensen. En die ziet heel veel mensen waarbij dat ook wel mis is gegaan. En waardoor ze bij ons onder behandeling zijn.
Ja.
Zeker, ik zie dus heel veel mensen met artrose. Het gaat inderdaad mis omdat mensen vinden dat artrose een ouderdomsziekte is. En vinden dus ook dat de aanpassing daarop hoort bij een bepaalde leeftijd. Van, ik ben nog te jong om dingen te laten. Ik vind dat mijn lichaam moet doen wat ik wil doen. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is dat als je artrose hebt, dat je gaat luisteren naar je lijf. Wat geeft mijn lichaam aan? En ik denk dat ik zie heel veel mensen zeggen, als ik er nou gewoon even doorheen loop, of als ik nou gewoon eventjes doorga, dan loop ik het er wel uit. Of dan heb ik er even geen last meer van. Maar op het moment dat ik ga zitten, dan krijg ik veel klachten. Dus ik moet vooral niet gaan zitten. Ja, dat is ook weer een valkuil. Omdat de belasting op dat moment is even goed. Want je bent in beweging. Het gewricht is ook soepel dan. Het vocht wat in het gewricht zit is dan ook wat soepeler. Maar eigenlijk geeft je lichaam ook al aan dat het misschien net even iets te veel is. Omdat als je dan gaat zitten, dat dan de pijn ontstaat. Dus het is, wat Peter ook al zei, met mate. Dus het is bewegen, maar met mate. Zoek misschien dan juist meer de onbelaste beweging op. Wat net ook al gezegd was, het lopen zorgt vaak voor veel klachten. Fietsen daarentegen geven mensen eigenlijk heel vaak al aan, oh, dat gaat eigenlijk wel. Kies er dan voor om dan een rondje te gaan fietsen, dan te gaan lopen. Wil niet zeggen dat je helemaal niet meer kan lopen. Maar op het moment dat er meer klachten zijn, kies dan voor de belasting die lekkerder aanvoelt.
En kan je dat nou al tijdens de activiteit al goed merken? Want je zei net ook al, ja, dan ben je aan het lopen, dan gaat het wel. En als je dan gaat zitten, dan krijg je ineens klachten. Dus ja, Ik ga maar niet zitten. Maar dat is dus vaak achteraf, hè?
Ja.
De activiteit ook, is al geweest.
Ja, en dat is het lastige. Iedereen heeft een andere artroseklacht. Artrose is bij niemand hetzelfde. We zien een lijn wel. Maar het kan best zo zijn dat je tijdens de activiteit geen last hebt en pas als je gaat zitten last krijgt. Het kan ook zijn dat je wel tijdens de activiteit last krijgt en doorgaat en last blijft houden. Het kan ook zijn dat de klachten pas een dag later komen. Ja. Dat maakt het extra lastig.
Moeilijk, ja. Ja, want dan dat is heel lastig om die balans dan te vinden.
Ja, ja. Ja. En dat is dus ook eigenlijk je lichaam gaan leren kennen. Dat is ook wat ik in mijn werk doe. Ik leer iemand anders lichaam kennen. Dus in het begin weet ik ook niet hoe iemand gaat reageren op bepaalde oefeningen. Ik leer dat lichaam ook kennen. En ik ga daar dan proberen de oefeningen op in te spelen. En dat is wat iemand zelf ook kan doen. Luister naar je lichaam en kijk hoe je reageert op bepaalde oefeningen. Dat is extra lastig, want het kan best zo zijn dat je ene week een oefening doet of een activiteit doet die geen problemen geeft. En dan de week erna juist wel.
Ja.
Ja, dat is ontzettend lastig.
Ja, ja, ja. Zijn er nou dingen die mensen toch, wat je het vaak ziet in de praktijk, wat te veel gedaan wordt?
Wandelen.
Dat is toch wel echt het belangrijkste. Ja. Ja. En dan voornamelijk voor de knieën, hè?
Ja, ja. En de heup ook. Maar wandelen, traplopen, dat zijn vaak wel de activiteiten die men denkt dat ze gewoon goed moeten kunnen doen. Hè, dat moet ik toch gewoon kunnen. Maar vaak wel problemen geven. Kijk, als wandelen je ding is, sommige mensen vinden wandelen veel leuker dan fietsen. Dan snap ik dat fietsen daarin niet een voldoening geeft. Maar mijn voorkeur is wel, en het advies wat ik zeker in het begin van een traject vaak geef is, doe heel even minder in wandelen. En dan gaan we daarna wel weer kijken of we het weer wat kunnen oppakken. Maar op het moment dat je heel hoog in je pijn zit, zoek even een stapje terug in het wandelen en pak wat vaker de fiets.
Ja, ja. En dan misschien ook vaker kleinere stukjes? In plaats van een lang stuk twee keer per week of zo?
Met wandelen zeker. Ik pak dan even een kwartiertje lopen en ga heel even ergens zitten. Geef jezelf even rust. Geef je spieren even rust. Kunnen ze herstellen. Om vervolgens nog weer een kwartiertje te lopen.
Ja, ja.
Dat is best lastig gewoon. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Het speelt een rol hoe je geslapen hebt. Op het moment dat je algehele belastbaarheid minder goed is, heb je ook eerder last. Allerlei activiteiten waar je misschien niet zo snel bij stilstaat, Die hebben ook invloed. Van boodschappen doen, huishouden, hobby, mantelzorg, gewoon werk, sportactiviteiten met een lage intensiteit waarvan je denkt dat het eigenlijk wel kan. Het telt allemaal op.
Ja.
Dus als iemand zegt van ja, maar ik heb een bepaalde oefening gedaan of ik heb eigenlijk iedere dag wandel ik een half uur en dat gaf nooit een probleem, maar nu wel. En de volgende dag weer niet en daarna weer wel. Ja, dan is het soms lastig om daar de vinger op te leggen. Maar als je heel goed gaat kijken, valt het vaak terug te voeren op. Ik heb minder goed geslapen. Ik voel me minder goed. Ik heb andere activiteiten gedaan. Ik heb meer boodschappen gedaan. Ik heb meer trap gelopen. En ja, je moet het echt als een totaalbeeld zien.
Ja, een totaalbeeld waarbij je heel veel stukken dus eigenlijk onbewust doet.
Ja.
Ja, dat zie je niet als echt sporten, als echt nee, gaan wandelen.
Maar het is wel een belasting voor de gewrichten.
Ja. Ja, en voor de rug nou ja, hoor je wel vaak wandelen als advies. Of geef ik ook vaak in de praktijk. Wat vinden jullie daarvan?
Goed, zeker. Bij wandelen maak je voor een rug een beweging wat het prettig vindt. En daarbij is juist fietsen weer een minder prettige beweging. Op de fiets heb je wat meer een bekkenkanteling. Hè? Dus dan ga je wat meer in een soort van bolling van je rug zitten, wat niet altijd prettig aanvoelt. En dat heb je met wandelen niet. En zeker als je er een mooie zwaaibeweging bij maakt met je armen, dan krijg je best wel een goede beweging van de rug die dat prettig vindt om te doen. Ja. Dat maakt het heel verschillend. Hè? De bewegingen, activiteiten per gewricht om te doen. Dus ja, advies geef je voor een knie en heup lekker fietsen, maar voor een lage rug of een bovenrug geef je juist inderdaad weer het advies om te gaan wandelen.
Ja.
Ja.
Ja. En als je het hebt over een schouderartrose, zijn daar nog specifieke adviezen voor?
Schouders is lastig. Is een lastige vorm van artrose om te hebben. Dan bedoel ik meer de restpijn of de pijnklachten die daarbij komen kijken. Die blijven wat meer aanwezig dan bijvoorbeeld bij een knie- of heupartrose. Met schouderartrose is het vooral van belang dat je gaat kijken naar hoe sta je, wat is je houding. Dat heeft daar ook veel mee te maken met of de klachten erger zijn of niet. Je kan bij een wat rechtere houding kan je schouder vaak ook wat beter bewegen dan als je wat in een krommere bovenrug zit.
Het geeft al meer bewegingsvrijheid.
Ja.
Door een rechter ophouding.
Ja, je kan het dus proberen. Ja. Dus ga maar eens lekker in elkaar gedoken zitten. En probeer dan maar eens je schouder omhoog te bewegen.
Ja,
of je arm omhoog te bewegen. Dat gaat al minder goed dan als je mooi rechtop zit. En je gaat dan je arm omhoog bewegen. Dus dat geeft al meer mobiliteit. Maar alles wat boven de 90 graden zit van je schouder. Dus boven schouderhoogte als het ware. Zie je vaak ook dat daar de klachten in ontstaan. Dus hou het dan op het moment dat je meer klachten hebt in je schouder. Dus het moment dat er meer pijn aanwezig is. Zorg er dan voor dat je meer onderschouderhoogte aan het bewegen bent met je armen.
Dat je het niet de hele tijd prikkelt.
Ja.
Terwijl mensen wel geneigd zijn van ik moet dat weer kunnen. Ik wil dat juist trainen. Dus de hele tijd die prikkeling, die pijngrens opzoeken.
Ja, en dat is zeker zo. En dat is ook in de bewegingen die mensen dan gaan maken. Wat ik ook heel vaak hoor is dat mensen denken, nou, ik moet gaan rekken. Dus ik moet het gewricht gaan oprekken. Want dat zou goed zijn voor een gewricht. Als ik meer mobiliteit en meer rek en eigenlijk leniger ben, dat is beter. Dat werkt alleen maar averechts. Dus ga niet echt de eindstanden opzoeken. Mm-hmm. Dat is ook een typische symptoom hè, van artrose. De eindstanden die pijnlijk zijn.
Ja.
Ga niet van je lijf dan in één keer gaan vragen van nou, ik ga die eindstanden opzoeken, want dan krijg ik in ieder geval meer mobiliteit.
Ja,
nee, je krijgt alleen maar meer pijn.
Ja. Ja.
Irriteert alleen maar meer. Je gaat eigenlijk datgene wat al irriteert en datgene wat al de klachten geeft, ga je alleen maar forceren en de nadruk opleggen. Dus niet doen.
Ja. En als je een stijf gewricht hebt, wat is dan het advies?
Bewegen. Wel bewegen, maar niet, weer het eerder genoemde punt, niet forceren. Daar zit de sleutel. Dus juist doordat je gaat bewegen, krijg je gewrichtsmeer wat zich verdeelt over het hele gewrichtsoppervlak. Waardoor je makkelijker en beter kunt bewegen. En als dat bewegen in het begin licht pijnlijk is, en dat is natuurlijk voor iedereen anders, hè, die grens. Maar als dat licht pijnlijk is, dan kan je rustig doorbewegen. Maar dan wel rustig. Dus op het moment dat je rustig doorbeweegt, zie je ook veel vaak dat de pijn dan afneemt of helemaal verdwijnt. Op het moment dat de pijn alleen maar erger gaat worden, of op een niveau is dat je denkt van ja, dat is hele scherpe, felle pijn, ja, dan niet. Dan niet forceren. Maar het mag best, als je een periode stilgezeten hebt, weinig bewogen hebt, 's morgens opstaat en het is, de gewrichten zijn stijf en je gaat bewegen en dat is licht pijnlijk, wel gaan bewegen. Juist bewegen.
En dan aantal keer op een dag of want ja. Je kan ook mensen die doen ook wel eens, nu heb ik even getraind en dan heel veel uur weer zitten. Maar dat is natuurlijk funest voor zo'n knie of een ander.
Liever verdeeld over de dag blijven bewegen en niet denken van ik ga 's morgens een uur bewegen en de rest van de dag ga ik op de bank zitten, ja. Gechargeerd en overdreven. Ja. Maar probeer die beweging eigenlijk gedurende de hele dag te doen. Ja. Dan hou je die gewrichtssmering op peil en wordt het gewricht alleen maar beter van.
Ja. Wat kan nog meer doen aan gewrichten?
Oefeningen, spierkrachtoefeningen.
Vertel.
Het gewricht zelf wordt niet beter. Dus de artrose blijft zitten. Maar, en dat is denk ik ook wel belangrijk is om te weten, er is goed te leven met artrose. Als iemand de bericht krijgt van ik heb artrose of u heeft artrose, ga niet denken dat je niet meer kan bewegen zoals je zou willen. Maar dan moet je wel gaan, wat ik net al zei, je moet gaan luisteren naar je lichaam. En je moet de spieren die om het gewricht heen zitten, die moet je sterk maken. Want jouw een sterke kant zit niet meer in het gewricht zelf. Want dat ziet er dus niet meer zo mooi uit van binnen. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je sterke kant eigenlijk eromheen gaat zitten. Dus er komt een soort van corset om het gewricht heen. Die gaat de boel overnemen. Dus die pakt de kracht van het gewricht over. Nog steeds blijft het belangrijk dat je dat met mate doet. Dus dat je gaat luisteren van oké, nu ben ik moe. Nou moet ik niet al te veel meer doen. Want ook spieren raken moe, hoe krachtig je ook bent. Maar als je dat gaat optrainen, kunnen je spieren ook meer hebben. Dus de belastbaarheid van je spieren wordt groter op het moment dat je krachttraining gaat doen van de omliggende spieren. Dat geldt voor zowel de heup, als de knie, als de schouder, als de lage rug. Dat heeft op elk gewricht heeft dat zijn werking.
Ja.
Nog de aanvulling wat Hilde net zei, van de artrose wordt niet beter. Dat is ook wel, zeg maar, in oogschouw genomen de oude definitie van artrose. Hè? Dus de verminderde kwaliteit of de verminderde kwantiteit van het kraakbeen. Kraakbeen wat weg is, dat wordt niet meer door te gaan trainen, te gaan oefenen. Maar het totale gewricht kan wel beter worden. Dus je kan wel zorgen dat het kapsel weer rustiger wordt. Je kan zorgen dat, wat Hilde net zei, de spieren beter worden. De trekvastheid van de pezen beter wordt. Dus als je kijkt naar gewrichtsfalen en je zou artrose zo omschrijven, dan kan je wel degelijk wat aan artrose doen. Maar voor alle duidelijkheid is het misschien beter om te zeggen van je kan de artrose klachten kan je beïnvloeden. Hè? Dus de pijn en de last en de stijfheid en de hinder die je ondervindt van de artrose, daar kan je wel degelijk wat aan doen. Dat het kraakbeen dan niet verandert, dat is een ander verhaal en dat klopt. Maar je kan aan de klachten echt wel wat doen.
Ja. Dus een stukje van het gewricht, het kraakbeen, breng je niet meer terug. Klopt. Maar de functie van het gewricht, dat laat je eigenlijk minder falen door gewoon goed spieren daar rondom te trainen en goed met een gewricht om te gaan.
Ja,
waardoor de klachten dan minder worden.
Absoluut,
ja,
helemaal
ja,
eens.
Ja, ja. Ja. Oké. Okay. En die spieroefeningen, dat is misschien wel goed voor de luisteraar om even te beseffen. Ja, spieren, die moeten getraind worden voordat ze aan volume toenemen en kracht. Dus daar moet je echt zelf wat voor doen. Maar zodra je dat ook niet meer doet, dan vervalt het ook gewoon weer helemaal.
Ja,
en dat gaat vrij snel. Ja.
Ja, het gaat er sneller vanaf dan dat het erbij komt.
Ja. Ja, dus dit is ook, dat noem ik altijd wel een soort levenslang. Als je dus die oefeningen meekrijgt, ja, laat het niet verwateren. Er zit een kwetsbaarheid in je lijf en dat heeft aandacht nodig. En dat heeft voortdurend aandacht nodig. Dus dat zal je ook merken als je dan weer daarin gaat minderen.
Ja.
Ja. Dus dat doet wel een beroep op de discipline van mensen. Ja.
Tanden poetsen niet anders.
Ja, nee, dat is waar. Ja. Ja, dat is overigens ook een momentje om even op één been te staan, toch?
Zeker. Ja, en balans te trainen.
Ja, 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 ja. Goed. Zijn er nog dingen die nog meer van belang zijn om goed voor onze gewrichten te zorgen?
Ja, balans, wat je net zelf aangaf van op één been staan met tanden poetsen. Het is ook fijn als de balans en het evenwicht goed zijn. Waardoor je minder snel uit balans raakt, minder snel onverwachte bewegingen maakt. Minder snel piekbelastingen of puntbelastingen op een gewricht krijgt. Dus zeker krachttrainen, absoluut nummer één. Maar ook balans trainen en wat mobiliteit, dat komt eigenlijk vanzelf trainen. Dus ja, dat zou ik absoluut meenemen.
Ja. Ja, je noemde net ook het woord piekbelasting. Dat is een belangrijk iets om te voorkomen of op te letten. Kun je dat nog eens uitleggen?
Een gewricht heeft een oppervlakte. Dus je hebt bijvoorbeeld een oppervlakte van 10 vierkante centimeter bij een gewricht. Kan meer, kan minder zijn afhankelijk van welk gewricht je over hebt. Maar op het moment dat je gaat buigen en je gaat draaien en je gaat kantelen, dan wordt er nog maar een heel klein gedeelte van het gewricht wordt belast. En in en uit de auto stappen is daar een voorbeeld van. Hè? Dus op het moment dat je uit de auto stapt en je draait je voet, je draait je been en je kantelt je knie ook nog wat naar binnen en je knie is gebogen en je moet dan met je hele lichaam omhoog of dan naar beneden en je vangt het niet goed op. Ja, dat zijn piekbelastingen. Dus dan komt er maar op een heel klein deel van het gewricht, komt eigenlijk het hele gewricht, of het hele gewicht moet ik zeggen, komt daarop terecht. En dus is die belasting per vierkante centimeter veel groter dan wanneer je dezelfde belasting verdeelt over 10 vierkante centimeter.
Ja, ja.
En snelheid van bewegen speelt een rol. Dus op het moment dat je hele snelle bewegingen maakt, ben je toch vaak net iets te laat met het aanspannen van spieren, of je let even niet op en met traplopen, trap aflopen. En er zit een onbewaakt moment in, want je bent aan het praten met iemand, of er gebeurt iets om je heen waar je niet op let. En je voet plaats je net iets anders dan dat je gewend bent. Ja, kan het ook een piekbelasting in een gewricht geven voor een enkel, voor een knie, voor een heup. Dus de onverwachte momenten, de momenten waarbij je een gewricht maar op een heel klein deel belast, en de hele snelle, zware momenten, waarbij logischerwijs als je gaat hardlopen en met 2 tot 8 keer je lichaamsgewicht op één been landt, ja, dat zijn natuurlijk ook piekbelastingen.
Ja. Je zegt nu piekbelasting op momenten ook dat je gewoon dingen doet. Je bent aan het praten en je loopt de trap op, et cetera. Ja. En Hilde, zoals jij net al zei, mensen voelen zich soort van te jong om er een beetje aan toe te geven. Ja, ik ben toch te jong om dit te hebben. Ik wil gewoon doen wat ik wil. Maar dat is niet een gezonde reactie. Het is beter om te denken, oké, wat kan ik doen? Hoe ga ik hier verstandig mee om? En als dit nu is zoals het is, dat ik gewoon even bewuster in de auto uit moet stappen, dan zorg je beter voor je gewrichten.
Ja, zeker. Je zorgt daarmee dat je het gewricht niet steeds opnieuw irriteert, waardoor je de klachten in stand houdt. En dat wil je niet. Je wil van die klachten af. En die klachten kunnen minder worden, maar dan moet de irritatie bij het gewricht in zijn totaliteit moet weg.
Ja.
Dat gewricht dat is uit balans. Dat moet de tijd krijgen om weer in balans te komen. Moet weer tijd krijgen om goed te functioneren. En als je piekbelastingen krijgt, onverwachte bewegingen gaat maken, te grote bewegingsuitslagen gaat maken, te zwaar, te snel, te lang, et cetera. Ja, dan geef je het gewricht wat uit balans is niet de tijd om te herstellen.
En
het is handig en verstandig om dat wel te doen, want dan heb je gewoon minder last.
Ik vind het allemaal heel logisch als we bijvoorbeeld ons onderbeen breken of gaan door onze enkel heen en onze enkelbanden scheuren en zo'n enkel wordt dik, dat we dan rust moeten nemen.
Ja.
Want dan is er dus iets te zien ook, waardoor we weten, nou moeten we wel even rustig aan doen, want het moet herstellen. En bij artrose is dat niet altijd het geval. Dat zie je niet altijd vanaf de buitenkant. Als het heel ernstig is, dan zie je wel een gewricht opzwellen, want dan is er gewoon sprake van zwelling in het gewricht. Maar je ziet het niet altijd, terwijl de pijn er wel is. En dat maakt het heel lastig om daar altijd maar rekening mee te houden en dus rustiger aan te doen. Maar dat is wel heel belangrijk. Dus dan kom je eigenlijk weer terug, hè? Die pijn die je lichaam eigenlijk aangeeft, dat is best reële pijn. En dan mag je best naar luisteren.
En meestal voel je diep in je hart zelf eigenlijk wel wat wel kan en wat niet kan. Dat is niet altijd makkelijk om voor jezelf toe te geven.
Ja.
Maar meestal weet je zelf diep in je hart wel van, ja, maar dit is te veel geweest. Ja. Of ik zou best iets meer hebben kunnen doen.
Ja.
Valt niet altijd mee.
Ja, het is soms wel eens lastig. Waar doe ik goed aan?
Ja, absoluut.
En dan komen jullie om de hoek kijken.
Ja,
om mee te begeleiden. Dat is dus een reden om bij jullie te zijn, om daarin de juiste adviezen te krijgen en de begeleiding. En natuurlijk ook voor de oefentherapie, voor de spieren opkweken. Kunnen jullie daar verder wat over zeggen, wat jullie dan precies doen?
Zeker. In eerste instantie is het de belasting terugbrengen. Want die is te groot voor dat moment. Dus het eerste is zorgen dat iemand wat meer rust pakt. Of in ieder geval de activiteiten die pijn geven, dat die even niet gedaan worden. Er zit een heel groot stuk informatie geven. Dus het is heel informatief. Adviezen geven over bij welke situaties ze wat het beste kunnen doen. Op het moment dat een gewricht rustig is of rustiger wordt, dan is daar dat moment om te gaan inspelen op oké, nu gaan we met spierkrachtopbouw doen. En dat gaat altijd gecombineerd met stabiliteitstraining. Dus stabiliteit blijft daar, die oefeningen die daarbij komen kijken, die blijven belangrijk. Maar zo ga je langzaam opbouwen. En op het moment dat de kracht beter wordt, ga je wat meer de coördinatie erin toevoegen. Dus het wordt steeds meer, het wordt steeds moeilijker en het wordt steeds meer wat het dagelijks leven eigenlijk verwacht van het lichaam.
Ja.
En daarbij is de hulpvraag van iemand heel erg belangrijk. Dus wat wil iemand nou eigenlijk? Als ik iemand van 86 voor me heb zitten, die heeft hele andere wensen dan iemand die bijvoorbeeld 51 is. Dus daar ga je ook op inspelen. Wat is nou de wens? Wat wil iemand nog? Ik zal niet zo heel snel zeggen van, nou, dat zal nooit meer kunnen, want je hebt artrose. Daar pas ik een beetje voor. Maar ik denk wel dat het proberen is. Dus we gaan proberen om eerst de belasting terug te brengen, daarna op te gaan bouwen en dan te gaan kijken wat is er mogelijk. En als dan inderdaad dat rondje van 5 kilometer hardlopen niet meer mogelijk is, dan is het misschien wel verstandig om te gaan kijken wat voor alternatieven zijn er, waardoor je toch aan je lichamelijke beweging komt. En wanneer dus die piekbelasting wat met hardlopen natuurlijk best wel aangesproken wordt, dat die misschien iets minder hoog is. Wil niet zeggen dat hardlopen van 5 kilometer helemaal niet lukt met artrose. Als je dat bijvoorbeeld in je heup en knie hebt zitten. Het blijft wel het randje opzoeken.
Ja.
Dus het heeft echt wel te maken met wat wil iemand nou, tot hoever die behandeling gaat. En hoe complex je de oefeningen gaat maken. Dat spierkrachtoefening belangrijk blijft, ja, dat is een gegeven.
Ja, ja. Ja.
Nee, ja, wat Hilde zegt, voorlichting is heel belangrijk. Wat kan je wel doen? Welke signalen kan je negeren? Waarbij je misschien zou denken van, oh jee, als ik dit voel, dan mag je helemaal niks meer doen. Nou, sommige signalen kan je gewoon negeren. Maar andere signalen kan je beslist beter niet negeren. Want dan wordt het alleen maar erger en erger. En dat is niet wat je wil. Dus daar spelen we denk ik als fysiotherapeut een belangrijke rol. Oefenvormen op de juiste manier aanleren. Want ja, hoeveel herhalingen maak ik? Hoeveel series maak ik? Wat is de juiste uitvoering? Hoe kan je wat verhogen? Hoe kan je wat gas terugnemen? Wanneer moet je wat gas terugnemen? Hoe maken we de oefeningen wat complexer, zodat ze uiteindelijk weer leiden tot een beter functioneren in het dagelijks leven en wat iemand als doel heeft gesteld?
Ja, dus eigenlijk de hele uitleg die jullie daarvoor hebben gegeven, wat is gezond voor een gewricht om te doen.
Ja.
Daar gaan jullie de patiënt gewoon helemaal in begeleiden voor zijn of haar situatie.
Ja. Ja.
Zijn er dan nog zelfzorgadviezen die we hebben laten liggen?
Ja, kijk, een spalk, maar dat kan misschien beter zo meteen besproken worden. Ja. Kan natuurlijk wel rust geven. Net zo goed dat een brace om een kniegewricht rust kan geven, omdat het, aan de ene kant geeft het wat mechanische steun en aan de andere kant prikkelt het de sensoren van de spieren om wat alerter te zijn. Dus je merkt wel vaak dat als iemand last heeft in het dagelijks leven met wandelen, en ook al is het een relatief eenvoudige kniebrace, dat die wel verlichting kan geven van de klachten als ze toch een boswandeling willen maken van een half uur of een uur. Dus dat kan wel degelijk helpen. En ten aanzien van verdere zelfcare, en dat hangt heel erg vanaf in welke fase van de klachten je zit. Heb je beginnende klachten, kan je uiteraard naast deze podcast luisteren misschien nog wel op andere manieren informatie vergaren, waarbij je zelf kijkt van, hey, hoe kom ik erachter welke activiteiten voor mij belastend zijn? Wanneer krijg ik meer last? Als ik dit gedaan heb op een bepaalde dag, goh, dan is de volgende dag mijn knie of mijn heup of mijn rug toch wat stijver en wat pijnlijker en wat gevoeliger. Nou, dan is het achteraf bezien toch kennelijk te zwaar geweest voor je op dat moment. Nou, en als je daar heel bewust van bent, kan je denk ik al het een en ander redden en kan je daar zelf mee aan de gang. Uiteraard kunnen ze naar de huisarts, naar jou.
Allemaal.
Allemaal zelfs. Dan krijg je het lekker druk. Pijnmedicatie wordt wel eens voorgeschreven. Dat kan een periode, kan dat verlichting geven. En daarna is het toch, denk ik, onder begeleiding kijken wat er mogelijk is. Conservatief. En als allerlaatste staat de operatie op het programma.
Ja. Ja, voor vaak gewrichtsvervangend. Ja, en dan net daarvoor, liefst niet kort daarvoor, eventueel een spuiter in om echt acuut wat rust te geven in de knie. Maar daar zijn we ook wel terughoudend in.
Ja, maar dat gebeurt ook bij ons nog wel eens. De arts dat doet. En dat is met name als er een gewricht is wat wij dan noemen wat in vuur en vlam staat. En gewoon niet rustig wordt door koeling, door rust, door een brace, door heel rustig te oefenen. Maar dat gewricht dat blijft heel vervelend, heel naar, warm, dik, rood, pijnlijk. Ja, dan kan dat wel een indicatie zijn. Maar dat is aan de arts en niet aan ons.
Ja. Ja. Je had hier een aanvulling, Hilde?
Ja, op het vlak van die brace die net genoemd is. Kijk, er hebben heel veel mensen hebben artrose en er hebben ook heel veel mensen hun eigen ervaringen. Dus als er iemand artrose heeft, dan wordt dat onderling met elkaar besproken en dan heeft iedereen adviezen en tips. Een brace wordt vaak nog wel eens gezegd dat dat je spieren lui maakt. Dat is absolute onzin. Zoveel credits kunnen we die brace echt niet geven. Hij doet echt superveel en hij kan steun bieden bij een activiteit. Maar hij neemt niet je hele spierfunctie over. Dus dat het je spierzwakte zou creëren, dat is echt onzin. Ik zou er niet mee naar bed gaan. Dat is niet de bedoeling. Maar je kan dit prima dragen op het moment dat je inderdaad een wandeling gaat maken. Dat je dan eventjes voor extra steun die brace om doet. En dan kan jij gewoon lekker je wandeling maken. Dus laat je vooral niet vertellen dat je spieren zwak worden door een brace.
Maar werk wel aan je spieren.
Maar zeker, blijf aan je spieren werken. Ja, zeker weten.
Dat zijn wel wat meer misvattingen, hoor.
Ja, vertel.
Als ik eenmaal artrose heb, dan moet ik ermee leren leven. Het kan nooit meer beter worden. Ja, dat is weer terug naar de eerdere definitie of welke definitie je hanteert. Als je puur kijkt naar de kwaliteit, maar met name de kwantiteit van het kraakbeen, dat kan niet beter worden. Maar de klachten kunnen absoluut beter worden. Ja. Dus de hele gewrichtsfunctie kan verbeteren.
Dat is wel echt een pleidooi, hè, deze podcast, vind ik eigenlijk. Dat het beter kan worden als je daar op de goede manier mee omgaat. Ja,
ja, maar dat is echt wel een misvatting. Mensen komen ook wel eens bij ons met het idee van, ja, ik moet er maar meer mee leren leven. Of dat kan ook gezegd zijn door, nou ja, dat kan iedereen geweest zijn. Maar dat kan ook een arts geweest zijn die zegt van, joh, kan er niks aan doen, leer er maar mee leven. Nou, daar kan echt wel wat mee gebeuren. De kant conservatief, dus zonder dat je hoeft te opereren, kan er best veel gebeuren. Want mensen kunnen zelf aan de slag. Mensen kunnen naar de huisarts toe, kunnen kijken of ze met pijnmedicatie het kunnen redden. Er kan een brace ingezet worden. Sommige mensen, en niet allemaal, maar sommige mensen kunnen profijt hebben van een inlegsel. Mensen kunnen profijt hebben van de adviezen van de ergotherapeut die de hele dag doorneemt of de week doorneemt. En kijkt van wat zijn nou de belastende activiteiten. Kan je dat op een andere volgorde doen? Kan je dat op een andere manier doen? Moet je dat überhaupt nog doen? Mensen kunnen profijt hebben van een diëtist waarbij gekeken wordt naar gewichtsafname of naar eiwit extra toename als je wilt gaan oefenen en spieropbouw wil gaan doen. Mensen kunnen adviezen van de fysiotherapeut krijgen, oefeningen krijgen, kunnen zelf gaan oefenen. Dus er is eigenlijk best een groot scala aan behandelmogelijkheden voordat iemand zover is dat je zegt van, nou, leer er maar mee leven. En als de maat vol is, dan ga ik naar de orthopeed en die doet er een nieuw gewricht in. Knie, heup, schouder, wat het ook is.
Ja. Ja, je noemt nu een heel rijtje heel snel achter elkaar. Even twee uitlichten. De ergotherapeut, die noem je. Nou, dat is voor sommige mensen misschien niet bekend, maar die helpen ook echt met hulpmiddelen. En kijken in een huis of met wat voor activiteit iemand doet, hoe dat handiger kan. Die zijn heel goed in het meedenken. Is ook gewoon verzekerde zorg.
Ja.
En de diëtist is een hele, zouden we bijna vergeten, maar overgewicht is niet alleen maar door de belasting, maar ook door gewoon wat er in het lijf gebeurt, een versneller van artroseproblematiek.
Ja.
Dus dat is inderdaad, dat verdient ook nog echt aandacht waar ook je artrose maar zit. Dat het goed is om geen overgewicht meer te hebben of minder overgewicht. Omdat dat dus echt het verslechtert.
Ja,
dat is goed, die diëtisten ook nog even te benoemen. Ja. Ja. Zijn er nog meer misverstanden?
Nou ja, de operatie, hè, dus, dat wilde ik nog wel even op inhaken. Die operatie is de enige oplossing voor artrose. Ik vertel in de oefenzaal als mensen de operatie weer aanhalen van moet ik dan niet voor een prothese gaan? Want ik zat in eerste instantie bij de orthopeed en nu ben ik bij jou. Dus mijn instelling was eigenlijk al ik moet een nieuwe knie, heup of schouder. Ik denk dat je altijd rekening moet houden met dat een prothese is niet hetzelfde als je eigen gewricht. Dus hou er rekening mee dat je echt niet alles meer daarnaar kan, want het is niet hetzelfde. Het blijft een mechanisch iets wat er in je lichaam gezet wordt en dat is niet hetzelfde zoals je geboren bent. Het kan je helpen op het moment dat je echt, nou ja, echt heel slecht bent. Als je echt niet meer de dingen kan doen en je met inderdaad die handvatten die net aangegeven waren en de klachten blijven.
Dan veel kan pijn, veel stijfheid. Ja.
's Nachts niet meer kunnen slapen vanwege de pijn. Dan is een operatie een optie. Dus wat ik eigenlijk zeg, je moet zo slecht zijn dat een prothese je verbeteringen geeft. Hm. Als je te goed bent, dan kan een prothese namelijk ook gewoon verslechteringen geven. Ja. Dus ben je te goed voor een prothese, ga er niet voor. Want het is echt, je kan echt niet alles.
Ja.
Daarnaast denk ik dat het een misvatting is dat je altijd ernstige artrose moet hebben om ernstige klachten te hebben. Hier in de praktijk zien we mensen die artrose wordt in een schaal wordt het opverdeeld. Hè? Dus een 0 tot 4 schaal. En bij 0 heb je eigenlijk geen artrose. En bij 4 heb je onwijze fikse artrose. En is er vrij weinig meer kraakbeen over. Dus het gebeurt nog wel eens dat er in een behandelkamer van een arts gezegd wordt, nou mevrouw of meneer, u heeft graad 1, 2. Dat valt allemaal best wel mee. Dus ga maar thuis wat oefeningen doen. Want we gaan nu nog echt niet een nieuw gewricht erin zetten. En dat iemand denkt, ja, maar ik heb wel heel erg veel klachten. Dus waarom past de foto als het ware niet bij mijn klachten? Dat is ook wel een grote misvatting en dat probeerden we natuurlijk net ook al aan te geven. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid artrose die je hebt. Het gaat om hoe ernstig het gewricht zelf in irritatie zit. Dus alles wat er omheen zit, de spieren, banden, pezen, zelfs het bot doet mee. Ja, daar heeft het mee te maken met hoeveel klachten je hebt en niet zozeer met die gradatie van 0 tot 4. Ja. Natuurlijk kan je zeggen dat als je graad 4 hebt, dat veel klachten kan geven. Maar ook die hebben we hier gezien, die dan binnenkomen met graad 4. En dat een arts denkt, nou, boh, daar zet ik zo even een nieuw gewricht in. En dat die patiënt zelf of die persoon zelf zegt, ja, hou even. Ik heb eigenlijk vrij weinig klachten. Daar gaat geen nieuwe knie of heup in. Dat wil ik helemaal niet. Dus het kan allebei. Ja. Dus ga er niet vanuit dat als je foto's goed zijn, dat je klachten ook goed of niks moeten zijn. En andersom ook. Het wil niet zeggen dat als je veel artrose ziet op een foto, dat je dan ook veel klachten moet hebben.
Ja, ja.
En dat maakt het natuurlijk voor ons mooi als fysiotherapeut, want dat betekent dat wij daar iets mee kunnen.
Ja, ja. Ja, ja, en dus ook als je heel veel klachten hebt, dan is dat dus niet een signaal dat het wel heel erg slecht gesteld is met die knie. Want dat maakt natuurlijk ook onzeker van, ik heb wel echt heel erg slechte knie, maar je hebt heel veel klachten. Dat betekent dus niet per se een ernstige artrose.
Nee, zeker niet.
Nee. Nee, echt op geleide van klachten behandelen.
Ja.
Ja, ja. Zijn er nog als laatste voor jullie in de algemene artrose, hoe kan iemand nou deze problemen voorkomen? Of in ieder geval vertragen, achteruitgang voorkomen?
Nou, je kan niet alles voorkomen, helaas. Dus naarmate je ouder wordt, neemt de kans wel toe dat je klachten krijgt ten gevolge van artrose. Maar in één woord is dat leefstijl. Op het moment dat je in beweging blijft, geen overgewicht hebt, luistert naar je lichaam, niet overdrijft met alle activiteiten die je doet, maar zeker niet te weinig beweegt. Ja, daarmee verklein je in ieder geval de kans op klachten. En snel acteren op klachten, maar dat geldt natuurlijk bijna altijd, helpt ook enorm. Dus op het moment dat je denkt van, hey, mijn knie of mijn heup of mijn schouder, mijn elleboog, welk gewricht het ook is, speelt op dit moment op? Wat zou het kunnen zijn? Er wordt een diagnose gesteld en het is artrose. Nou, zorg dan ook dat je de leefregels nakomt en de adviezen naleeft die dan gegeven worden door dan wel de huisarts, de fysiotherapeut of bij wie je op dat moment loopt. Om de klachten in de kiem te smoren. Ja. Te zorgen dat het gewricht weer tot rust komt en daarna weer langzaam maar zeker de activiteiten gaat opbouwen.
Ja. Dan hebben we volgens mij voor het algemene deel is de luisteraar op de hoogte. En dan ga ik heel graag naar Romana. Nou, we hebben lang niks gehoord, maar nu ben jij aan het woord, want het gaat over handartrose.
Ja.
Ja.
Handartrose, iets wat wij heel veel zien in de therapie. Met name de duim zien we heel veel. Dat is echt stipt op één wat we veel zien. Maar ook artrose in de vingers, artrose in de pols. Wat wij met name veel kunnen doen is zorgen dat we het gewricht rust geven. We hebben het eigenlijk al gehad over piekbelasting. Dat is iets wat je in de duim heel veel ziet. Het is een instabiel gewricht en een lenig gewricht. En daarin zie je eigenlijk veel piekbelasting ontstaan. Dus met een spal kunnen we voorkomen dat er is. Veel mensen hebben vaak een beetje weerstand tegen die spalk. Maar later merken ze wel dat het echt heel veel doet vaak. Echt in 95% van de gevallen kan zo'n spalk wat doen. Dus dat maken wij heel veel.
En wat doet het dan?
Dat geeft echt rust in het gewricht. Maar het zorgt er dus ook voor dat je de duim op de goede manier belast. Dus het zorgt ervoor dat de gewrichtsvlakken mooi op elkaar komen. En dat je dus zo'n gewricht rust geeft. En in de eerste 2 weken dragen we zo'n spalk eigenlijk 24/7. Om echt te zorgen dat er rust komt in zo'n gewricht. En daarna kijken we eigenlijk wat we met oefeningen kunnen doen om ervoor te zorgen dat de spieren rondom het gewricht het eigenlijk van de spalk over gaan nemen. Dus wij maken meer gebruik van een spalk dan dat andere therapeuten doen. Daar valt ook wel veel verschillen in. Waar we veel mensen vaak mee zien komen is met zo'n epitaktspalk van de ethos. Dat zijn spalken die wel iets kunnen doen, maar die geven over het algemeen te weinig steun. Dus zijn wat meer van elastisch. En wat je eigenlijk wil is dat de duim in de goede stand wordt gehouden. En dat is door de braces die wij bij ons op de praktijk kunnen maken door middel van thermoplastisch materiaal. Kunnen we zorgen dat die duim echt in de goede stand wordt gehouden. Ook voor de vingers kunnen we dat doen. Daar heb je weer andere spalkjes voor. Maar over het algemeen wil je het gewricht gewoon eerst een beetje tot rust brengen om ervoor te zorgen dat je dan vanuit een situatie kunt vertrekken waarin het wat rustiger is.
Ja, en bij jou op de praktijk wordt het dan veel met spalkjes gewerkt, maar voordat iemand bij de praktijk komt voor spalkjes, dan is er ook nog een hele groep die daar die last heeft. Misschien per se een spalkje nodig heeft. Maar wat zou je dan adviseren hoe die patiënt met klachten in vingers of duim zelf daarmee om kan gaan om het ook rust te geven?
Ja, in principe zit er gewoon een groot gedeelte in gewrichtsbesparende adviezen. Dus hoe moet je nou je hand op de juiste manier gebruiken? Voor de duim geldt dat je eigenlijk de goede duimpositie wil gebruiken. Dat is de duim in een bruggetje gebruiken. Ja, dat je hem eigenlijk in een cirkeltje hebt en een bruggetje. En wat we heel vaak zien is als
je laat
bijvoorbeeld
het nu eens zien met je handen, dat je met je wijsvinger je duim aanraakt en dat je dan een soort bruggetje hebt.
Dat is wat je eigenlijk wilt. Uh-huh. En wat we heel vaak zien is als bijvoorbeeld iemand een bord oppakt met één hand, dat bruggetje dan inzakt. En dat zorgt ervoor dat je de gewrichten meer belast en dat je dus die piekbelasting krijgt. En omdat dat in de hand dus heel lastig is om dat in één keer over te brengen en met oefeningen in één keer te verstevigen, komen we vaak op die brace uit. Dus dat is wel iets wat we heel vaak gebruiken. Ja.
Mensen die zeggen heel vaak over het aardappelschillen.
Klopt.
Of de vaatdoekjes uitknijpen.
Klopt.
Dat is een pijnlijke bezigheid.
Klopt.
Wat zou je hun nou adviseren in die belastingen?
Nou ja, waar je dus met name naartoe wilt is dat duimbruggetje. Want op het moment dat je hem in die stand kan belasten, dan heb je dus automatisch vaak minder last. En vaak kun je dat bewerkstelligen door dikkere materialen te gebruiken. Dus als we het hebben over een mes, niet met kleine mesjes gaan werken, want dan druk je die duimboog vaak weer naar beneden.
Oh ja.
Maar dat je dus meer met dikkere messen gaat werken, omdat je daar je duimboog omheen kan zetten. Geldt hetzelfde voor wringen. Wat je vaak ziet is dat we heel veel kracht zetten met die duim naar beneden. Dat wil je voorkomen. En je hebt een bepaalde manier door bijvoorbeeld een doekje over een kraan heen te hangen en hem in de duimboog vast te pakken en dan leeg te wringen. Oh ja, dat zorgt er dan voor dat je die duimboog weer in stand houdt, waardoor je dus automatisch wat minder last hebt.
Ja.
Dus het is allemaal wel gekoppeld, voor de duim in ieder geval, aan die duimpositie. En dat is iets wat wij op de praktijk proberen mensen aan te leren.
Ja.
En dat is best wel iets wat lastig is, omdat mensen heel erg geneigd zijn naar een bepaald beweegpatroon te bewegen. En dat eigenlijk al heel lang verkeerd doen. Dus dat is soms best wel een klus.
Patronen doorbreken,
ja.
Dat is een klus.
Ja, 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 zeker.
Ja, daar moeten mensen bij na gaan denken en ook iets
absoluut
meer de tijd voor nemen. Hè?
Absoluut,
ja.
Ja.
Ja. En dan specifiek voor de vingers, want het komt ook heel vaak dus in de vingers zelf voor, de gewrichten.
Klopt.
Van de vingers.
Ja.
Wat zou je daar dan over adviseren?
Over het algemeen kunnen we daar niet heel veel mee. Waar je met name dan zit, is het gewoon mobiel houden. Dus proberen de vingers te blijven bewegen. En meestal zeggen we, proberen dat even elke 2 uur 10 keer te doen om een gewricht soepel te houden.
Gewoon bewegen.
Gewoon bewegen. Ja. Op souplesse, dus niks gaan forceren. Wat we vaak voorbij horen komen, is het balletje knijpen. Mensen gaan dan knijpen, ga je kracht zetten. En dat zorgt er vaak weer voor dat het gevoeliger wordt. Zoals wat we al eerder hadden gehoord. Dus het is belangrijk om met name ook op souplesse te werken.
En de pols?
Geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Zie je ook weer wat meer als met de duim, dat je de gewrichtsvlakjes goed op elkaar wil houden. Wat dus in de pols vaak ook dan weer wat lastiger is. Dus kom je vaak ook alweer wat sneller op die brace uit. Dus daar gebruiken we ook veel braces bij. Maar over het algemeen ook op souplesse blijven bewegen. En krachtoefeningen daarnaast.
Ja. Mensen doen ook wel eens warmtebaden. Vinden ze ook prettig.
Ja, in principe is het niet iets wat bijvoorbeeld artrose kan verminderen. Dat is soms wel eens wat mensen zeggen. Maar het is met name wat mensen prettig vinden, waardoor het soepeler is en dat het fijner voelt. En dat kan absoluut helpen. Dus daarin kan zoiets wel heel prettig voelen. En kunnen gewrichten bijvoorbeeld iets soepeler kunnen bewegen. Dus dat kan soms helpen.
Ja. Ja. Zijn er nog andere zaken die iemand met de hand kan doen om achteruitgang te voorkomen? Vertragen?
Nou ja, bij ons werken we gewoon heel veel met die spalken.
Mm-hmm.
En met oefeningen kun je soms best wel ergens omheen werken. En wat ik zeg, in de eerste instantie doen we vaak voor 2 weken die brace dragen. En zorgen dat je met de oefeningen de spieren verstevigt. Maar in sommige situaties lukt dat niet. En blijven mensen bijvoorbeeld afhankelijk van zo'n brace. En dan met een verwijzing van een specialist. Dus daarvoor is een verwijzing van een huisarts in principe niet voldoende. Het moet echt van een specialist zijn. Kan er een duurzame brace worden aangemeten. En die duurzame brace die gaat langer mee, om het zo maar te zeggen. Het is fijner materiaal. Kunnen verschillende materialen in worden verwerkt. Dus het kan van zilver zijn, het kan van siliconen zijn, het kan van leer zijn. Precies wat iemand prettig vindt. En dat kan er dan voor zorgen dat wat prettiger zit.
Ja, en langdurig. Ja.
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 Nee.
En gewoon überhaupt met je handen werken. Geef je daar tips over of niet? Hoe ze hun dagelijkse werkzaamheden doen?
Nou ja, vooral naar het lichaam blijven luisteren. Dus eigenlijk een beetje wat we al voorheen besproken hadden. Op het moment dat je voelt dat het kan, dan is het oké. Maar op het moment dat je voelt dat het voor pijn gaat zorgen, zorgen dat je een stapje terugneemt daarin. Het is met name proberen de gewrichten juist op elkaar op de goede manier te blijven belasten.
Ja.
Daar zit een groot gedeelte. Dus met die duim bijvoorbeeld, die duimboog aanhouden.
Ja. Ja, dus dezelfde gezonde adviezen zoals er eerder gegeven zijn. Hè. Ga verstandig om met je gewrichten. Luister naar pijn. Ga niet extreem opzoeken. En daarbij, die piekbelasting is belangrijk. Dus die gewrichtsvlakken moeten
absoluut
mooi op elkaar komen. En daar kan je dus wel oefeningen voor doen. Met name met de duim in dat bruggetje.
Ja.
En jullie hebben op jullie website ook uitleg daarover. Hè? Hoe je dat zelf kan doen.
Klopt.
Ja, en als dat dus niet lukt, dan is het heel goed, denk ik, om daar hulp in te krijgen.
Ja.
Die filmpjes, die verwijzing daarnaar, die zetten we bij de show notes. Dus dat zijn de notities bij de podcast. En dan kan je daar nog naar kijken van hoe werkt het nou eigenlijk met dat bruggetje. Want
ja.
Ja, in een podcast is het een beetje lastig, hè?
Ja, ja, heel lastig.
En dat
ja
geldt ook voor jullie, hè? Voor de algemene artrose. Daar zijn ja ook filmpjes over met uitleg. Nog meer uitleg om te kijken. Die voegen we ook toe aan de show notes. Ja,
ja,
hartstikke
super
mooi. Ja, ja. En voordat we afsluiten, nog even misschien kort bepaalde dingetjes, handelingen die je bij de handen specifiek ziet, waar jij specifieke adviezen voor hebt.
Nou ja, wat we heel veel voorbij zien komen is het sleutel omdraaien, het wringen, stofzuigen zien we bijvoorbeeld ook veel voorbij komen. Wat je globaal gezien wilt is dus die neutrale stand van de duim, dat duimbruggetje aanhouden. Maar ook proberen de krachten wat meer over beide handen te verdelen. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over de vaatwasser uitruimen, dan zijn we vaak geneigd soms wel niet 3 borden tegelijkertijd erbij te pakken. En dat kost best wel veel kracht op die hand. Maar dat echt wat meer te doen door het over 2 handen te verplaatsen. Dus borden met 2 handen vasthouden en zorgen dat dat wat minder kracht kost.
Ja. En dan continu dus bewust zijn dat die duim in dat bruggetje staat.
Bewust zijn van die duimbrug. Ja, dat is echt het belangrijkste wat ik daarin mee kan geven voor die duim.
Ja.
Bij het sleuteldraaien zien we vaak ook dat mensen aangeven dat ze klachten hebben. Ook daarbij zie je natuurlijk weer flinke belasting. De ene deur gaat makkelijker open dan de andere. Maar je zet veel kracht ook weer in die pinchbeweging. En ook dan zie je vaak dat die duimbrug inzakt.
Ja.
En daarbij wil je dus ook zorgen dat we meer die goede positie aanhouden. Waardoor je dus die sleutel beter om kunt draaien. En daar kun je met oefeningen dus echt voor zorgen dat die spieren sterker worden.
Ja. Nou, zo zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Luisteraars, we hopen dat jullie er wat aan hebben. En anders kijk ook bij die filmpjes voor nog meer informatie. Jullie aan tafel, ontzettend veel dank voor jullie uitleg hierover.
Dankjewel.
Graag gedaan.
En luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!